Ons doel is niet om uiteindelijk een instituut te worden. Want we geloven niet in instituten. Het is voor ons, het heeft ons nergens gebracht tot nu toe.
Welkom bij Agenda Punt. Een podcast van de Boekman Stichting over de staat van kunst en cultuur in Nederland. Agendapunten bepalen het gesprek. Op het werk, in de politiek en bij de vereniging. Een gezamenlijke agenda helpt om prioriteiten te stellen. En maakt samenwerking hopelijk een stuk makkelijker. Maar wie of wat bepaalt de agenda van cultuurbeleid? Welke behoeftes, inzichten en ideeën kunnen binnen cultuurbeleid meer aandacht krijgen? Dat is waar Agendapunt over gaat. Mijn naam is Hadam Warsame en ik nodig je uit voor deze vergadering. De vorige aflevering was voorsorteren op de verkiezingen. Inmiddels hebben we die achter de rug. Het demissionaire kabinet bracht al een onzekere tijd met zich mee, maar de verkiezingsuitslag zorgt misschien wel voor meer onzekerheid. Welk gevoel hangt er in de cultuursector? En specifieker bij de mensen die al jaren in deze sector werken en zich continu moeten verhouden tot beleidskeuzes. Hoe houdt de culturele maker zich overeind en wat is er nodig voor een zelfredzaam en duurzaam cultuurlandschap? We vragen het aan iemand die al meer dan 20 jaar in het veld zit. Amal Alhaak. Amal is curator, onderzoeker en mede-initiatiefnemer van verschillende initiatieven, zoals Metro 54. Dit is een platform voor experimentele, sonische, dialogische en visuele cultuur. Thema's die terugkomen in haar werk zijn globale ruimtelijke politiek, archieven, kolonialisme, tegencultuur, orale geschiedenissen en populaire cultuur. Welkom Amal.
Dankjewel.
Wat fijn om met jou hier aan tafel te zitten. We kennen elkaar al lang. En het is heel fijn om het hierover te hebben met jou als iemand die al zo lang actief is. Op allerlei hele innovatieve manieren. En ik ben blij ook dat we zo lang ook met elkaar hebben kunnen samenwerken. Ik zou hier niet hebben gezeten zonder jou. En dat is ook een van de dingen die misschien ook wel terug gaat komen in ons gesprek.
Nou, je weet... Ik voel me zeer vereerd. maar ik denk ook, zoals ze dat in allerlei verschillende gezegden zeggen, van je staat op de schouders van de mensen die voor je kwamen. En ik sta ook op schouders van vele andere mensen. Dus het is een soort van paying forward.
Precies.
Dat we elkaar kunnen steunen, maar ook ruimte kunnen maken voor elkaar, denk ik. Ja,
ja.
Dus heel leuk. En inderdaad, we kennen elkaar meer dan 10 jaar, denk ik.
Ja.
Langer zelfs.
Klopt.
Dus dat is wel heel bijzonder.
Ja, ja. Precies. Ja. En shout-out naar het historische moment. Want we zitten hier ook met degene achter deze podcast. Dat is Jasmin, die ook Somalisch is. We zitten hier met 3 Somalische mensen aan tafel om het te hebben over dit gesprek. En dat is gewoon best wel bijzonder.
Heel bijzonder.
We beginnen altijd met een terugkerende vraag. En dat is, wat heeft je voor het laatst geïnspireerd op cultureel vlak?
Ja, dat is een hele
moeilijke
vraag. Want ik ben veel vreter, of hoe noem je dat? Veel vraat, veel... ik zie veel, maar ik zat te denken aan... eigenlijk wat ik online zag. Want we zitten natuurlijk ook in een moment van rouw. Of in ieder geval ik en vele andere mensen van kleur.
Ja.
Vele mensen, zwarte mensen, mensen met moslimachtergrond. Islamitische achtergrond. En ik zat te denken aan... natuurlijk als... ik ben echt een grote Beyoncé-hater.
Mm-hmm.
Foundationally al heel lang. En ik zat te denken aan een bericht. Want haar film wordt nu overal vertoond. Ook. Er was online vanwege de situatie nu in Palestina... zijn er van die filmpjes voorbij gekomen dat IDF-soldaten... haar Break My Soul, volgens mij dat liedje heel hard op aan het zingen was, dat ging viral. En toen dacht ik, zo interessant wat er gebeurt natuurlijk met muziek wanneer het mondiaal gaat.
Mm-hmm.
Maar ook de betekenis en hoe het betekenis en geschiedenis kan uitwissen. En tegelijkertijd, wie moet daarvoor zorg dragen? Dus dat waren vragen die bij me opkwamen. Niet per se ter inspiratie, maar eerder...
ja, wat doen we als we elkaars culturen en kunstuitingsvormen consumeren zonder voor politieke doeleinden?
Mm-hmm.
Voor koloniale doeleinden, maar ook soms als we het consumeren maar de context erbuiten laten. Want het was natuurlijk een anthem voor zwarte queer mensen.
Mm-hmm.
Dus dat was iets waarvan ik dacht, oh ja, misschien is dit iets wat we kunnen delen.
Ja.
Shout-out naar alle Gen Z mensen die natuurlijk hard gaan. En die altijd alles via TikTok of alle andere socials altijd naar boven laten drijven.
Ja, precies. Ik heb het clipje niet gezien, maar ik snap het. Ik snap de vragen die het oproept. En altijd natuurlijk met vragen over cultural appropriation die niet voelen alsof het. Waar wel een bewustzijn over is, maar soms voelt het ook alsof dat niet een heel gelaagd gesprek is.
Ja, inderdaad.
Dus dat is echt een interessant voorbeeld, inderdaad. Pijnlijk ook.
Heel pijnlijk, ja.
Ik ga meteen met de deur in huis vallen. Wat is jouw agendapunt voor vandaag?
Wat mij heel interessant lijkt om vandaag aan te stippen is eigenlijk hoe gaan we dit moment overleven?
Mm-hmm.
Wat betekent solidariteit? Is iets wat steeds terugkomt. En we hebben verschillende dingen besproken, maar ik ben vooral geïnteresseerd in hoe kunnen we solidariteit misschien weer op een andere manier laden? Mm-hmm. Met verbeelding of vooral met dialoog. Maar ook met een andere vorm van voorbij empathie eigenlijk en representatie. Dus op zich is dat verbindt dat ook wel weer een beetje met de Beyoncé-kwestie van wat doen we met dat wanneer representatie niet genoeg is.
Precies.
Dat speelt natuurlijk ook in Nederland in kunst en cultuur in een moment van hypervisibiliteit van zwarte mensen en mensen van kleur binnen de kunsten. Maar wat gaan we nu doen nu dat verkiezingsuitslag natuurlijk weer een hele andere herschikking heeft gecreëerd van een maatschappelijke veld.
Mm-hmm. Want hoe zou je zei net ook rouw op dit moment. Zijn veel mensen aan het rouwen. Inderdaad, veel mensen van kleur, veel zwarte mensen, veel islamitische mensen. De angst is palpable. Maar tegelijkertijd is het een specifiek moment. Hoe zou jij dit moment karakteriseren?
Ja, ik moet misschien wel toelichten van wat rouw voor mij betekent. Want mm-hmm. ik ben natuurlijk. Het interessante is dat ik dit gesprek voer ook met iemand die Somalische diaspora achtergrond. Ook een Somalische diaspora persoon is. Ik denk vanwege mijn Somalische zijn dat ik altijd in een constant staat van rouw ben. Omdat wij natuurlijk, als het niet de oorlog is, dan is het ecologische, echte disaster momenten. En als het dat niet is, is het soort van gelabeld worden als terroristen. Als het dat niet is, is het geweld aan grenzen. Leven in een koloniale in erfenis. Leven in een koloniale erfenis. We in staat van koloniale erfenissen zijn. En dan heb ik het nog niet eens gehad over islamofobie. Altijd de je voelt toch altijd dat je vluchteling. Op een bepaalde manier is je leven getekend door vluchteling zijn. Dus het leven tussen misschien een stereotype nomaad en vluchteling zijn. Dus voor mij, als ik het over rouw heb, heb ik het ook over het dragen van de dromen van mijn ouders die niet gerealiseerd zijn. En dan heb ik het ook over de soort van dat je toch altijd met één been staat in hoe beleid eigenlijk effect heeft op mensen die eigenlijk aan de onderkant staan van de samenleving. Dus daar heb ik het dan over. En dan voor mij, ik begrijp heel goed dat mensen in rouw zijn om wat vanwege de verkiezingsuitslagen. Maar Nederland heeft natuurlijk al meer dan 20 jaar een beleid wat mensen marginaliseert, waarin continu slachtoffer worden gemaakt. Ik kan me niet heugen dat ik niet in rouw was sinds dat Rutte minister-president was. Want hij is de eerste persoon natuurlijk die veroordeeld is voor racisme. En ook nog heel specifiek racisme tegen Somalische mensen.
Voordat je het zei tijdens het voorgesprek, had ik dat compleet geblokt.
Ja,
uit mijn geheugen.
Uit 2003, ja. Dus dat is ook 20 jaar geleden. En 20 jaar later staan we hier. Ik ben 20 jaar ouder. En dan hebben we weer een tweede persoon die momenteel misschien minister-president kan worden. Die ook veroordeeld is voor discriminatie tegen Marokkanen. Maar natuurlijk in extension tegen moslims. Wat betekent het om in een land te leven waarin we al 20 jaar mensen aan, weet je wel, aan het roer hebben die eigenlijk veroordeeld zijn voor discriminatie en racisme? En dat, wie heeft dan. Dus voor mij voelt het altijd dat mijn werk altijd politiek geladen is. Ik ben politiek geboren, als in ik kan niet anders dan politiek zijn. En ik vind ook altijd, ik ga persoonlijk nooit in discussie met mensen over dit soort onderwerpen. Mensen kunnen dat soms zien als arrogantie, maar het heeft te maken met, voor mij is ik trek een streep bij mensen die mijn menselijkheid, met wie ik in discussie moet, voor wie mijn menselijkheid mening is. Want dat is Nederland op dit moment sinds 11 september. Mm-hmm. En dat, ik heb eigenlijk sinds 11 september hele duidelijke soort van manifesten voor mezelf. Sinds eigenlijk soort van, sinds ik eigenlijk begin, of hoe ik ben begonnen in kunst en cultuur. Dus dat maakt het ook wel heel anders, dat je daardoor aan de ene kant heel veel empathie kunt hebben voor mensen die nu in rouw zijn. Mm-hmm. En tegelijkertijd dat soort van witte liberale vormen van rouw me soms ook kunnen irriteren. Want het is een keuze. Mm-hmm. Voor mij is het geen keuze. Ik kan er niet in. Ik kan niet soort van ontdoen van mijn huidskleur. Yeah. En dat is denk ik soms wat moeilijk is om te bewegen in het veld ook. Voor de ene is het een trend. Voor een ander is het een levenslijn. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. En dat is echt compleet andere beweegredenen. Mm-hmm. En ik weet ook niet of ik ooit wil dat dingen een trend voor me worden. is niet mijn horizon.
Nee, precies. En op hele belangrijke manieren is die hypervisibiliteit die jij noemde ook van zwarte en creatievelingen, kunstenaars van kleur een trend. Wat is daar het gevaar in? Hoe zie jij dat zich manifesteren?
Ja, dat is ben er natuurlijk altijd kritisch op geweest. Aan de ene kant, ik kan zien waarom natuurlijk. Representatie kan een stap zijn, maar het moet geen einddoel zijn. Mm-hmm. En dat is wat er nu lastig is aan dit moment. Er kleeft culturele kapitaal aan representatie. Maar zolang het maar behapbaar is, moment dat het gaat irriteren, of dat je niet bijvoorbeeld de spelregels volgt, of dat je bijvoorbeeld anarchistisch gedraagt op social media, of ik noem maar wat. Mm-hmm. En natuurlijk, ik denk dat het is mooi dat ook nu organisaties diverser worden. Maar het is niet dat voor het eerst dat organisaties diverser worden. Ik heb er wel vaak over gesproken. Dit is denk ik mijn derde of vierde in mijn praktijk, of een soort van mijn volwassen leven. Is dit mijn vierde misschien golf, culturele diversiteitshype golf, wat ik meemaak.
Wauw.
En waardoor je dan ook. En met ieder golf komen er nieuwe dingen en verdwijnen ook dingen. Mm. En ik heb er vaker hier ook over gesproken. En wat ik soms lastig vind is dat er is in bijvoorbeeld in 2012, 13, toen met de bezuinigingen. Zijn ook heel veel initiatieven van kleur verdwenen. Wat we voor terug hebben gekregen is dat mensen nu binnen instituten, grote instituten kunnen werken. Mm-hmm. Wat bijna weer in echt kinderschoenen staat, is dat de zelfredzame vormen van organiseren en initiatieven eigenlijk minder meespelen in het veld. Of als ik kijk naar Amsterdam. Mm-hmm. Hoe kun je kiezen tussen bijvoorbeeld werken of bewegen binnen een soort van initiatieven van kleur? als die bijna niet meer bestaan. Ja. Wat ik bedoel, van als bijna alle middelen naar musea, culturele instellingen gaan, die bijna hetzelfde gaan programmeren als bijvoorbeeld Metro 54.
Ja.
Dat is tendens wat ik nu zie van de afgelopen periode. Het is niet dat dan die instituten denken, goh, laten wij iets anders gaan doen. Of goh, laten we onze eigen visie bedenken. Nee, het is eerder copy and paste. Met meer middelen.
Ja.
En ik weet dat mensen dat onwijs irritant vinden natuurlijk, als ik dat steeds blijf benoemen. Maar het irriteert mij ook. Omdat ik denk van, het kost ons, als ik vanuit Metro spreek, het kost ons jarenlange ontwikkeling van methodologieën. Het bouwen van netwerken, het ontwikkelen van een tone of voice. En het is een levenslange investering. Dus het is een levenslijn, geen trend.
Mm-hmm.
En voor de ander is het soort van, oh cool, ik pak dit even op en ik maak er een tentoonstelling over, of ik maak een programma erover. En ik heb het ook, het valt me gewoon op een gegeven moment op. Het is zo interessant om te leven in een moment dat de halve stad programmeert zoals jij.
Mm.
Weet je wel, dat je een soort van mainstream bent geworden.
Yeah.
En dat is iets nieuws. Vroeger, 10 jaar geleden, was dat niet zo.
Mm-hmm.
Toen ik bij de Tolhuisstaan werkte met Senemi Awunu en Rutger Essayas en Jerry Chong, was het een heel ander soort programma. We maakten programma's over protestliederen voor Palestina, over zwart zijn. Een avondprogramma of een middagprogramma in de tuin. Mm. Dingen die niet meer echt kunnen, mm-hmm. maar dingen die nu overal kunnen. Je kan naar Pakhuis de Zwijger daarvoor. Mm-hmm. Je kan.
Yeah.
Dat was toen niet zo. En
yeah.
Ik denk dat we misschien toe moeten naar dat dit soort instituten ook een eigen stem gaan vinden, een eigen tone of voice.
Mm-hmm.
En dat het hele soort van shoppen bij kleinere initiatieven, precaire initiatieven, misschien moet verdwijnen. Doordat dit soort initiatieven, en ik heb het niet specifiek over Metro, ik heb het over Oskamps, Black Archives en zoveel andere, dat zij genoeg middelen krijgen om gelijkwaardig niveau te kunnen, weet je wel, op equitable niveau mee te kunnen draaien.
Mm-hmm.
En niet bijvoorbeeld in de randprogrammering te worden uitgenodigd. Of aan de andere kant, wat ik ook vaak heb gezien, is dat je naam in 15 aanvragen staat.
Ja, zonder dat je daaraan
zonder dat je dat weet. Of dat weet. Je in een jaarverslag staat, mm-hmm. wat ik onlangs heb meegemaakt, als mede ontwikkelaar of weet je wel, main curator, terwijl je eigenlijk daar niet eens werkt, maar dat je een soort van programma had gemaakt. Ik bedoel, ik benoem dit soort van, dat ik me continu beweeg tussen de, laat ik zeggen, het podium
mm-hmm.
en de backstage. En ben altijd geweest in een soort van spanning, ben geïnteresseerd geweest in het spanningsveld tussen wat gebeurt er op het podium, maar wat gebeurt vooral achter de schermen? Hoe beweegt geld? Waar gaan middelen naartoe? En daarin kan ik me toch wel vinden aan de soort van de anarchistische modus van sommige andere initiatieven die denken van ja, wij willen ook aan de backstage kant zitten, aan de knoppen zitten.
Mm-hmm. Wat betekent het voor jou anarchistisch of anders, zeg maar. En wat heeft dat ook te maken met zelfredzaamheid en die duurzaamheid die we noemden? We hebben het over gehad in het voorgesprek. En je hebt er ook een artikel over geschreven in het jubileumnummer van de Boekman Stichting, het tijdschrift. En het is iets wat nu weer heel die precaire tijd van kleine initiatieven, van niet geïnstitutionaliseerde initiatieven, maar ook zelfs van grote instituties, is weer aan de orde, zou je kunnen zeggen. Al is het misschien ook nooit weggegaan, inderdaad, voor veel mensen, veel gemarginaliseerde mensen, veel geracialiseerde makers en mensen achter de schermen. Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, want ik denk dat ik in dat stuk heb ik geschreven over mutual aid en andere vormen van zelfredzame methodologieën. En ik bedoel, er zit niks unieks aan natuurlijk, want sommige mensen komen uit culturen waar er allerlei vormen van mutual aid al bestaan, omdat de gemeenschappen hebben manieren gevonden om elkaars bank te zijn of elkaars netwerk, omdat ze geen toegang hadden vanwege racistische bankaire systemen, hebben mensen geen toegang gehad tot leningen. Of nog steeds niet, als ik nadenk over algoritme in Nederland en hoe het bankaire systeem in Nederland werkt. Mm.
Ik zat laatst met een Surinaamse vriendin en een Sri Lankaans. Ik weet eigenlijk niet of het bijvoegnaamwoord daarvan is. Canadese persoon aan tafel. En we hadden alle drie een ander woord voor het inzamelen van geld en het lenen aan elkaar van geld. In het Somalisch ken ik het als Hakbet of Ayuto.
Ja, Ayuto en Hakbet, ja. En natuurlijk Susu als in de Surinaamse. En zo zijn er allerlei andere. Mm. En voor mij is dat altijd een hele... daar ligt inspiratie van... wat kan een andere vorm zijn van sneller schakelen, elastischer zijn. De fondsenwereld of hoe financiële middelen en cultuur bewegen is ook altijd afhankelijk van beleid. Dus je toekomst of een toekomst van een initiatief is heel erg afhankelijk van wat wordt het beleid van Nederland om de 4 jaar, of laten we zeggen om de 1,5 jaar, om de 2 jaar, want dat is een beetje de afgelopen tijd realiteit geweest. En ik denk, voor mij was dat in de vraag van wat zou de toekomst van kunst en cultuur kunnen zijn. En vooral denkend aan vanuit dit soort initiatieven ligt de toekomst ook kijken op een Sankofa manier. Dus weet je wel, vooruitkijken om ook weer terug te kijken. Zit het ook in waar komen we vandaan? Wat heeft onze ouders en families door heftige historische momenten heen gesleept? En dan is het de soesoes van de wereld. En hoe kan dat een methode zijn van ook waarin je niet meegaat in de soort van kapitalistische veelvraat van meer, meer, meer. Maar ook dat je gaat nadenken over dat we kunnen nadenken over vormen van delen. Dat was een beetje voor mij een uitgangspunt om misschien dit op te werpen. Niet als een, wil dat vooral onderstrepen, niet als een uniek Columbus moment. Maar gewoon als een iets waarvan ik weet dat al decennia heeft bewezen dat het mensen overeind heeft gehouden. Ja. Waarom zou dat niet een middel of een vorm kunnen zijn waar we wat van kunnen leren? En ook kunnen toepassen, misschien met aanpassingen. Ik ben ook aan het nadenken van, ja, hoe kan cultuur, hoe kunnen we kunst... Ik wil misschien vooropstellen dat ik niet geloof in heiligheid van overheidssubsidie. Mm-hmm. Want er wordt altijd in Nederland, er zit een soort van moreel in kunst en cultuur. Een soort van, het is een hiërarchie van... wat is schoon geld? is dat een soort van, weet je wel, een eikpunt? Maar realiteit is, Nederland, onze overheid, koopt natuurlijk ook, verkoopt en koopt wapens. Heeft bloed aan zijn handen. Dus Fort Europa, waar we een deelgenoot van zijn. Er is allerlei niveaus waarin dat geld net zo smerig is als geld van ieder privaat fonds. Mm-hmm. Dus de soort van morele appel wat in de Nederlandse kunstwereld altijd wordt gedaan via netwerken zoals Platform BK en No Disrespect naar Platform BK. Want ik zie het werk wat ze doen, maar het irriteert me vaak, omdat ik dan denk van hoe kunnen we dieper gaan praten over het bevragen van de financiële systemen. Als we niet op gelijkwaardig niveau alles bevragen. Mm-hmm. En als Somalisch persoon, als een zwarte persoon, als een persoon van kleur. Voor mij is het een soort van equal money. Mm-hmm. Want het is all shit money. Of het nou van Nike komt of van de Nederlandse overheid. Yeah. Ik bedoel, het zit allemaal geladen door dezelfde koloniale gewelddadige systemen. Mm-hmm. En ik denk dat... dus dat, daar zie ik niet per se een uitweg in. Dus wat kan een ander vorm zijn? Maar ook hoe kunnen we bijvoorbeeld ook samenwerken met de nieuwe bewegingen in andere zelfredzame vormen van bewegingen in Nederland? Als ik nadenk over al die initiatieven van street culture, streetwear. Ik bedoel, kom uiteindelijk wel uit de hiphopcultuur. En daarin is zelfredzaamheid natuurlijk ook een vorm van geweest. Mm-hmm. Als ik nadenk over een netwerk waar ik in bewoog. Wat heeft mij de meest... belangrijke life skills geleerd in hoe verhoud je tot de mainstream? Komt dat natuurlijk uit dat toen hiphop nog vooral een tegencultuur was.
Mm-hmm.
En ik zie dat ook in waar het vandaag de dag is. Als ik kijk naar 101 bars, wat dat in de afgelopen 10 jaar is geweest. Als je kijkt naar de Patta's en de Daily Papers van de wereld. Waarom kunnen zij geen fondsen zijn?
Mm-hmm.
Is trouwens ook voor Daily Paper als semi-Somalisch entiteit. Ook voetballers. Ik bedoel, als ik denk ze willen allemaal rappers zijn, dan denk ik, ja, je kan net zo goed een kunstenaar ondersteunen. Ik probeer wat meer ook binnen die gemeenschappen na te denken over, ja, hoe kunnen we mensen erbij betrekken?
Mm-hmm.
Niet per se om met een soort van verheven missionaris doel, maar meer om een andere vorm van uitwisseling te creëren, waardoor we ook minder afhankelijk zijn van het systeem wat altijd onderhevig is aan de politieke kleuren.
Ja.
Van dat moment.
Ja, precies. Er zijn zoveel mogelijkheden eigenlijk. Als je er gewoon voor open staat.
Ja.
Hoe bewegen jullie als Metro 54 in dat institutionele landschap met al die verschillende spanningen die jij noemt? Hyperfeasibiliteit, cooptatie, precariteit.
Ja. Ja, het is natuurlijk ook een. Het is alsof je danst, niet alleen met instituten, maar ook met het veld zelf. Dus je bent altijd aan het shapeshiften. Ook omdat we continu bezig zijn om nieuwe methodes te ontwikkelen of dingen uit te proberen. Eigenlijk risico's nemen, dat is ons basis. Ons doel is niet om uiteindelijk een instituut te worden. Want we geloven niet in instituten. Het is voor ons. Het heeft ons nergens gebracht tot nu toe. En ook team van Metro, entiteit Metro, heeft andere culturele samenstelling als basis. Waardoor een soort van eurocentrische institutionele concept eigenlijk niet bij ons past.
Mm.
En wat is er dan? Hoe kunnen we een ander vorm van samen zijn, maken, cultuurhuis zijn, creëren? Waarin die hoog- en laagcultuur nonsens wordt ontmanteld. Maar niet met het doel van dat we een andere vorm van hiërarchie willen creëren. Wat ook betekent natuurlijk dat je continu wordt bevraagd in je bestaansrecht. Maar ook in je kwaliteit, natuurlijk als een van de meest illusionaire concepten in de witte kunst- en cultuurwereld.
Mm-hmm.
Wat eigenlijk niks betekent. Basically is net als whiteness. Het verandert continu van wat het eigenlijk kan zijn. Waardoor het altijd ongrijpbaar is.
Het is een benchmark voor acceptatie of whatever.
Ja, maar het is niet geladen met betekenis.
Mm-hmm.
Maar als je niet meedoet met dat spel, dan kan je opeens is er opeens heel veel ruimte voor andere verbeeldingsvormen en andere. En ook een vrijheid om te ademen, om elastisch te blijven. Dus ook te reageren op wat er in de wereld om je heen gebeurt. Maar ook om humble te blijven. Om niet last te gaan krijgen van de grootheidswaanzin. Wat niet betekent dat je niet confident bent. Hè? Want dat is een heel ander uitgangspunt. Dus ja, we zijn heel erg daarin zelfverzekerd zoekend. Denk ik.
Mm-hmm.
Van dat zoekend blijven is ook jezelf bevragen, kritisch bevragen. En tegelijkertijd maken en ruimte creëren waarin ook ruimte is voor joy en kritiek.
Mm. Hoe is het voor jullie om sinds niet zo heel erg lang hebben jullie een fysieke locatie in het centrum van Amsterdam? Een van de weinige initiatieven van kleur, die een culturele initiatief die weer een fysieke locatie heeft. Ik zeg weer, omdat het inderdaad, wat je ook zei, van heel veel initiatieven zijn verdwenen die ooit een fysieke locatie hadden. Hoe is dat? Want ik weet, toen ik jullie mail kregen met de aankondiging, dacht ik, wauw, weet je wel, het is zo rare, het is zo zeldzaam op dit moment. Hoe heeft dat dingen voor jullie veranderd of niet veranderd? Wat was daarmee gebeurd?
Ja, het is behoefte voor ruimte kwam eigenlijk als op in 2014. En met dat te maken met dat we een huis wilden voor onze ideeën, voor onze projecten, maar ook voor mensen om samen te komen. Het was ook een periode dat er niet zo heel veel was. Er was veel verdwenen en er was weinig in Amsterdam. Maar het heeft best wel lang geduurd, ook omdat natuurlijk de huidige situatie in Amsterdam is dat er weinig ruimtes zijn, beschikbare ruimtes. Vierkante meterprijs onwijs hoog. Het is al niet betaalbaar voor rijke instellingen. Laat staan broke initiatieven zoals die van ons. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat we opeens niet meer hoeven te onderhandelen met andere instituten, met instituten en andere instellingen voor ruimte. Mm-hmm. Omdat we waren reizend, wat ook een mooie uitgangspositie kan zijn. Maar op een gegeven moment verlies je steeds publiek. Je verliest methodologie of je, wat we ook wel eens noemen, van je lekt methodologie, je lekt publiek.
Mm.
Je publiek weet niet zo goed waar, of je gemeenschap weet niet zo goed waar ze je kunnen vinden. En we vonden juist belangrijk om vandaag de dag in gesegregeerd Amsterdam, om juist in het centrum te zitten. En heel toevallig ook op een plek in een gebouw waar de helft van de woningen eigenlijk sociale huurwoningen zijn.
Oh, okay.
Maar ook niet per se omdat ze sociale huurwoningen zijn, maar er wonen ook gewoon veel mensen van kleur in het gebouw. En ik benoem ook heel specifiek gesegregeerd, omdat in het gebouw zelf, het is een van zo'n nieuwe, een van wat nieuwere delen van natuurlijk aan de Westerdok. Maar de sociale huurwoningen hebben een zijstraat als adres. En de koopwoningen hebben Westerdoksdijk als adres. Wat natuurlijk een representatie of symbolische representatie is van ongelijkheid in Amsterdam.
Mm-hmm.
En daarnaast is Westerdok geladen met dat het is gewoon een erfenis van slavernijgeschiedenis en van koloniale en slavernijgeschiedenis. Nederlands tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Nederlands-Indië. Dus het is ook gewoon historisch een hele interessante plek om daar te zitten.
Ja.
Dus het voelt ook wel als een plek waar we veel kunnen doen.
Mm-hmm.
Zonder te verliezen in een soort van centrum, toerisme.
Precies. Ja.
Gebeuren.
Ja, het is echt een hele. Het is op een bepaalde manier onverwachts dat jullie daar zitten.
Ja, zeker.
Ja. Maar ook inderdaad zo sterk. Sterk uitgangspunt. Omdat het inderdaad in aan het water, inderdaad, op een plek waar allerlei soorten, ik weet het niet. Het voelt gewoon heel rijk. Die straat, dat complex.
Heel rijk,
weet je wel. En dat is heel, heel bewust ook met de architectuur daar.
Ja, dus,
ja.
Ja, en het is, ik denk dat het wat mij vooral interesseert is dat hoe ook binnen zo'n architectuur ook ongelijkheid is genesteld. Als in bijvoorbeeld het gebouw waar wij zitten is niet rolstoel toegankelijk.
Mm-hmm.
Dus dat betekent meteen dat er een inequality soort van verweven is in de architectuur van van onze ruimte. Waardoor wij ook daar weer iets aan moeten gaan doen. Want je kan niet een ruimte zijn waar iedereen welkom is. Waar we met iedereen graag willen werken. Of met mensen die zich welkom voelen graag willen werken.
Mm-hmm.
Omdat het bepaalde mensen al uitsluit.
Mm-hmm.
En ja, dus daar zit natuurlijk heel veel werk nog.
Mm-hmm.
Van, en tegelijkertijd zien we ook het effect van wat het betekent om een plek te zijn waar weer andere mensen zich welkom voelen. Zonder dat je weer een bubbel wordt. Hè? Want dat is waar ik wel voor wil pasen. Want dat is ook iets wat ik wel heb geleerd van initiatieven uit het verleden. Van je kan zelfs ook heel erg navelstaderig worden.
Mm-hmm.
Zoals onze ruimte is imperfect. Waardoor eigenlijk navelstaderij bijna niet kan. Omdat we toch altijd weer naar buiten moeten.
Mm.
Om weer ander soort projecten of programma's te realiseren.
Ja. We hadden het in het voorgesprek over een ander aspect van kunst en cultuur wat te maken heeft met de rouw die je benoemde. De rouw die je beschreef als iemand van Somalische afkomst, iemand die vluchteling is geweest, dat op een bepaalde manier altijd zal blijven. Dat herken ik heel erg in wat je vertelde. En tegelijkertijd zie ik ook, en beschreef jij ook in het voorgesprek, hoe jij rouw om je heen ziet van allerlei andere mensen. Dus dat het, wat jij ook vertelde in het voorgesprek, van het triggert heel veel mensen dit moment. Niet alleen de verkiezingsuitslag, maar ook de zichtbaarheid van wat er in Palestina al zo lang gebeurt. En je vertelde over de rol die kunst en cultuur daarin kan spelen. Wil je daar wat meer over vertellen?
Ja, ik denk dat het een ruimte kan zijn voor mensen om te kunnen ademhalen. Dus dat je dat om samen tot andere methodieken te komen. Om te kunnen dromen over hoe ziet de wereld er anders uit. Mm-hmm. Hoewel het nu heel erg voor vele mensen ook kan aanvoelen als het einde van de wereld. The end of the world as we know it. Maar het voelt altijd dat deze wereld meerdere eindes heeft. En tegelijkertijd heel veel nieuwe een herstart of een nieuwe start. En ik zeg dit ook omdat ik denk van... aan de ene kant zie ik heel veel ruimte voor kunst en cultuur. Om plekken te creëren voor samen zijn. Maar ik denk ook dat er ook meer lef moet komen. Want er moet meer lef komen voor mensen om... zich uit te spreken, om te realiseren dat het niet gaat over meningen, maar over leven en dood. Voor de ene is het, zoals ik al vaker had gezegd, voor de ene is het een filosofisch moment, of voor een ander is het een studie. Zoals ik al zei, voor mij gaat het echt om leven en dood. En dat klinkt heel extreem, maar als ik nadenk over Ter Apel.
Ja.
En de mensen die daar nu in een van de rijkste landen van Europa wereld... in een soort van onmenselijke situaties moeten binnenkomen in Nederland. In een van de meest afgelegen plekken van Nederland. En dat zeg ik niet omdat ik in Amsterdam woon, maar ik kom letterlijk uit de Achterhoek. En zelfs van daaruit is het heel ver weg. Voelt het ook als beleid? Het is geen ontmoedigingsbeleid. Het is bijna een soort van extermination beleid. Want en dat is wat ik zo lastig vind aan dit moment. Dat er heel veel ruimte wordt gegeven aan een soort van... wat ook natuurlijk... Het houdt ook een status quo in stand van... de gemak of het levensvreugde van... De gemiddelde Nederlander, waar ik nooit toe behoor. Mm-hmm. Op een of andere manier is de gemiddelde nooit you and me. Mm-hmm. maar waardoor er ook heel weinig ruimte is voor de mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten. Mm-hmm. En dat is inclusief mensen van kleur die meer upperklas en middelklas zijn geworden. Hè? Ik bedoel, mm-hmm. Ik ben niet veel te zuinig met mijn kritiek op deze mensen. Want hoe het systeem in Nederland ook werkt, is dat je krijgt een beetje en je krijgt een beetje meer. Mm-hmm. En hoe comfortabeler je bent, hoe minder je wil verhouden tot de mensen die at the bottom zijn. Want you've been there before. En dat mm-hmm. is heel veel onderzoek ook gedaan naar. Waarom zijn migranten natuurlijk zo rechts? Waarom hebben wij een Dylan? En waarom hebben wij Indo's zoals Geert Wilders en mm-hmm. Baudet? En dan denk ik, ja, dat komt omdat we natuurlijk... Zij zijn kinderen van de koloniale geschiedenis. Zij mm-hmm. zijn letterlijk gemaakt als een Nederlandse koloniale systeem... hiërarchische, raciale systeem in Indonesië niet had bestaan... had Wilders vandaag de dag niet bestaan.
Mm-hmm.
En dat geldt net zo goed als met Dylan. Van, zij is een soort van succesverhaal van een moeder... die volgens mij bij vluchtelingen werkt, directeur is. Een vader die vluchteling was. En zo zelf bezig... eigenlijk een succesverhaal binnen participatie in samenleving.
Mm-hmm.
Met onwijs veel support van allerlei mensen omhoog geklommen...
Mm-hmm.
En dan compleet die hele geschiedenis uitwissen. Maar soms, Nederland is veel te klein... dat er niet genoeg van ons allemaal, weet je wel... bonnen hebben
weten
bewaard.
We
keep
komt.
The receipts.
Ja. Ja.
En dat is denk ik wat waar je continu tussen moet schipperen... en tegelijkertijd niet in moet verliezen.
Mm-hmm.
Dus en rouwen en bouwen. Dus dat in die combinatie van... dat je kan bouwen aan een ander soort... samen zijn, een ander soort toekomst. En je kan met de andere voet in een rouw, in een state of mourning zijn.
Ja.
Het is niet de een of de ander.
Vind ik een hele mooie noot om op te eindigen. Dankjewel, man.
Ja, graag gedaan. Dankjewel voor de vragen. En de uitnodiging en het gesprek.
Ja, en dankjewel, Jasmin, voor het orchestreren van dit gesprek.
Ja,
ik ben heel
dankjewel,
blij dat we
Jasmin.
Met deze aflevering zijn geëindigd in de serie. Want dit is ook de laatste aflevering.
Nou, ik voel me zeer vereerd. Nog meer vereerd. Dank jullie wel allebei.
Dank je wel. Amal nam ons mee in het cultuurbeleid van de afgelopen jaren in Nederland. En de invloed die het heeft op de mensen die al jaren in deze sector werken. En soms zelfs genoodzaakt verlaten. Een belangrijke boodschap om niet enkel vooruit te kijken, maar ook terug. Wie of wat ging er voorafgaand aan het huidige politieke landschap waar we ons in bevinden? Ze nam ons ook mee in hoe dan wel. En waarom het belangrijk is om de mogelijkheden van verbeelding te blijven inzetten. Dat is waar de kracht van kunst en cultuur zit. Ken jij iemand die deze aflevering moet horen? Stuur het dan naar ze door.